Hallo, dit is de podcast van Wereldpaden en mijn naam is Jolanda Schepers. In deze podcast neem ik je mee op reis naar jezelf. Hoe kun je positief in het leven staan? Hoe maak je jouw dromen waar en leef je vanuit je passie? Mijn passie is reizen en mijn missie is de wijsheid van deze wereld met jou delen, om jou te inspireren en bewust te maken van jezelf, de wereld en al haar bewoners. Kortom, van het leven zelf, zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo en superleuk dat je weer luistert. Dit is de podcast van Wereldpaden en mijn naam is Jolanda Schepers. En ik vind het weer geweldig dat je weer luistert, ik vind het superleuk. Ik zie ook elke keer dat meer en meer mensen gaan luisteren naar mijn podcast. En ik vind het echt zo bijzonder om te zien dat mijn verhaal en mijn boodschap steeds verder verspreid wordt. En ja, goed, dat is mijn missie en dat is mijn doel. En daar ben ik echt super, super, super blij mee. En ik zat zo te overdenken van, wat doe ik eigenlijk en waar ben ik eigenlijk zo al mee bezig? Hè? Ik werk elke dag met mensen die naar de praktijk komen met klachten en met psychische klachten. En dan ben ik dan zo aan het denken, wat is nu wat mensen nou echt helpt in de therapie? Hè? Waar zijn mensen naar op zoek? Wat willen mensen? Wat is belangrijk in hun leven? En ja, nee, in eerste instantie is natuurlijk als ze naar de praktijk komen en dat ze van hun klachten afkomen. Dat is natuurlijk hun eerste vraag die ze aan mij hebben. Hè. Ze hebben last van stemmingsklachten of hebben last van angstklachten, spanningsklachten of ze hebben een trauma meegemaakt. En altijd de allereerste vraag is natuurlijk, help mij van mijn klachten af. En ja, dat is. Maar wat is er dan nog meer? Ik zit er de laatste tijd heel erg over na te denken. Hè? Zo van, wat is het wat mensen zoeken in therapie? Wat helpt in therapie? En hè, als je gaat kijken naar wat de zorgverzekeraars zeggen. Hè, en wat heel veel grote GGZ-instellingen zeggen dat het gaat om de evidence-based behandelmethode. En evidence-based betekent wetenschappelijk onderzocht behandelmethodieken. En is dat wat er werkt? Is dat wat werkt in therapie? Voor een deel, ja, denk ik. Maar voor een heel groot deel ook niet. Hè? Mensen zijn niet op zoek naar een behandelmethodiek. Er zijn maar zelden mensen die naar mij toe komen en zeggen, ik wil die en die behandeling. Mensen komen altijd en zeggen, ik heb die en die klacht en ik wil er vanaf. Help jij mij om van die klachten af te komen? En er is ook ooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat helpt in therapie. Vond ik ook wel een heel boeiend en interessant onderwerp. Want de conclusie was dat wat het meeste helpt in therapie is de therapeutische relatie. Dus de relatie die de cliënt, degene die in behandeling komt, met zijn of haar behandelaar heeft. En dat was iets van 70-80% van het welslagen van de therapie ging over de relatie. En dat is wel een hele bijzondere, hè? En het was maar een heel klein percentage, ik dacht minder dan 10% was de behandelmethodiek die gebruikt werd tijdens de behandeling. En dat vind ik wel echt een hele interessante. En dat is ook altijd wat ik in mijn achterhoofd hou als ik een nieuwe behandeling ga starten. Dat het vooral gaat om de therapeutische relatie. En wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is dat Naast dat je mensen helpt om van hun klachten af te komen, hè, dat is één, dat staat buiten kijf dat therapie daarover gaat, maar ook, dan is iemand van zijn klachten af en dan. En heel vaak merk ik dat mensen dan zelf met die vraag komen, wat wil ik eigenlijk in mijn leven, wat wil ik met mijn leven? Of dat mensen komen en op een gegeven moment zeggen, ik heb een droom en ik heb iets wat ik heel erg graag zou willen in mijn leven. En dan denk ik, als dat punt in de therapie gekomen is, dan denk ik, yes, dit is zo belangrijk dat mensen weer een droom hebben, een passie hebben, weten wie ze zijn en weten wat ze willen in het leven. Want is dat niet het allerbelangrijkste dat we zingeving vinden in ons leven? Zingeving, wat maakt ons leven zinvol? Wat maakt ons leven belangrijk? Want automatisch kunnen we daar ook op zeggen dat als we iets doen waardoor we het gevoel hebben dat we een zinvol leven leiden, betekent dat ook dat we gelukkig kunnen worden. Want voor een heel groot deel zit daar ook de sleutel naar geluk. En is het niet zo, hè, dat iedereen die in therapie komt en in eerste instantie aan mij vraagt van ja, hè, ik wil van mijn klachten af. Maar is de tweede vraag is eigenlijk altijd en ik wil gelukkig zijn in mijn leven. Want eigenlijk is gelukkig zijn iets waar we allemaal op zoek naar zijn. We willen toch allemaal gelukkig zijn. We willen toch allemaal een gelukkig en zinvol leven leiden. En dat is niet alleen maar in Nederland zo. Ik reis over de hele wereld heen. En overal waar ik kom, maakt niet uit waar ik kom. Als ik met mensen praat, dan gaan de gesprekken heel vaak van, ja, maar wat maakt jou nou gelukkig? Waar zit het geluk in? Waar zit de diepgang in? Hoe ga je met problemen om? En ik zie dat overal ter wereld mensen op zoek zijn naar geluk. Een gelukkig leven. En wat dat voor iedereen betekent, dat is natuurlijk cultuurafhankelijk, maar ook per individu is dat anders en is per individu afhankelijk van wat maakt jou nou gelukkig. En ik moet terugdenken aan onze reis naar Namibië, toen we bij de Bosjesmannen waren. En toen zijn we een hele dag met de Bosjesmannen door de bush heen getrokken. En het was echt heel erg bijzonder en heel erg geweldig. En ook, ik heb zoveel van de Bosjesmannen mogen leren. Ook de verbinding die zij nog steeds met de natuur hebben. Ook al leven ze niet meer zo, zoals ze vroeger ooit leven. Vroeger trokken de Bosjesmannen als nomaden over de savanne heen. Dat kan tegenwoordig niet meer in Namibië. Maar die verbinding met de natuur, die is er nog altijd en ook altijd heel erg sterk. Piet was zijn westerse naam. Piet was een beetje onze Bosjesmannengids. Hij heeft ons de hele dag mee op pad genomen. Heeft ons uitgelegd hoe ze leven. Hij heeft ons verteld over de geneeskrachtige kruiden die ze gebruiken. En Piet was onze gids, omdat Piet waarschijnlijk ook een van de enigen was die Engels sprak. Want de Bosjesmannen spreken nog een unieke kliktaal. En er zijn op de wereld maar twee Westerlingen die deze kliktaal beheersen. En die twee Westerlingen leven ook samen met de Bosjesmannen. En voor de rest praat niemand die taal. En jammer genoeg is die taal ook langzaam aan het verdwijnen. En jammer genoeg verdwijnt de cultuur van de Bosjesmannen ook langzaam. Maar Piet vertelde ons aan het einde van de dag, aan het kampvuur. Toen zei hij van, doe de groeten aan de familie en hou je familie in ere. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in je leven. Je familie en je dierbaren. En dat heeft me eigenlijk wel heel erg ontzettend geraakt. En als je gaat kijken, hè, wat Pieter eigenlijk zei, hè, wat maakt hem gelukkig? Zijn familie, zijn dierbaren. En dat is voor, natuurlijk voor heel erg veel mensen wat, waar het geluk in zit. De relatie met dierbaren. En ik heb, we gaan ook, de plannen zijn ook, hè, dat we hopelijk vanaf volgend jaar ook weer op reis mogen. Volgend jaar is het plan trouwens om terug naar Namibië te gaan, terug naar de bosjesmannen te gaan. Want ik heb het gevoel dat ik daar nog heel veel kan leren en heel veel ervaring op kan gaan doen. Dus we gaan terug naar Namibië, terug naar de bosjesmannen. Om ja, nog meer met hun te gaan praten over, ja, maar wat maakt jou nou precies gelukkig? En wat is voor jou zingeving in het leven? Want ik denk dat deze boodschap heel erg belangrijk is hier in Nederland. En ik denk ook dat deze boodschap heel erg belangrijk is in de geestelijke gezondheidszorg. Dat er oog en aandacht is voor wat mensen nou echt gelukkig maakt. Wat mensen nou, waar mensen het idee hebben, nou leid ik een zinvol bestaan. En ik vind, maar dat is mijn mening, ik vraag me af en toe af of er wel genoeg aandacht voor is aan, in therapie over wie ben jij nou eigenlijk los van je klachten. Hè? Want en wat wil jij nou eigenlijk in je leven? Want wat ik heel vaak zie, en ik zie het vaak gebeuren, hè, dat mensen naar mij toe komen en zeggen, ja, ik was daar en daar, zou ik in behandeling gaan. En toen kreeg ik eerst de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis. En vervolgens komt die behandeling niet op gang. En dan denk ik, wat zonde eigenlijk. Op de allereerste plaats, wat zonde, hè, dat dit de allereerste boodschap is. En dus ook de enige boodschap die mensen onthouden van, je hebt een persoonlijkheidsstoornis. Dat is nogal een heftige boodschap, moet ik eerlijk zeggen. Als je die boodschap krijgt. En zeker als je daar ook nog niet de uitleg krijgt wat een persoonlijkheidsstoornis überhaupt inhoudt. En ja, en waar ik ook eerlijk van moet zeggen, dat ik wel ook wel soms twijfel aan de waarde van die diagnose. Een borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen die aan een borderline persoonlijkheidsstoornis lijden. Dat is heftige problematiek. Er zijn ook mensen die heel veel klachten ervaren. Maar ik vind wel dat we daar als psycholoog heel erg gedegen en goed onderzoek naar moeten gaan doen. En als ik dat soms hoor van mensen die bij mij in therapie komen, schort het daar wel heel erg aan. Want ik vraag dan ook elke keer van, goh, hè, heb je daar een onderzoek naar gehad? Of hoe hebben ze die diagnose gesteld? En vaak kom ik tot de trieste conclusie dat dit op basis van een paar gesprekken die diagnose is gesteld. En dat vind ik schrikbarend. Want de vraag is hoe zorgvuldig dit dan is. En laatst zag ik ook een bericht voorbij komen van het Trimbos Instituut. En zij hadden geconstateerd dat 50% van de diagnoses in de geestelijke gezondheidszorg misdiagnoses zijn. Dus foute diagnoses. 50%. Dus dat betekent dat als je een diagnose van de psycholoog krijgt, je 50% kans hebt dat die klopt. Schrikbarend, hè? Dus ik vraag me dan ook altijd af, ik denk dan elke keer, ja, het is 50-50, hè, als we af mogen gaan op de cijfers van het Trimbos Instituut. En hoeveel waarde moeten we dan aan die diagnose hangen? En ik vraag me ook altijd af, hè, iemand komt met klachten, en zo werkt het in de GGZ, iemand komt met klachten. En na de intakefase wordt een diagnose gekoppeld en dan wordt een behandeling ingezet. Dat klinkt allemaal heel vrij logisch. En misschien zou je dan nu denken, goh, ben jij dan tegen diagnoses? Nee. Maar ik ben vooral voor beschrijvende diagnoses. Want beschrijvende diagnoses, die vind ik wel heel erg belangrijk. En beschrijvende diagnoses is een diagnose waarin staat van die en die persoon komt met die en die klachten. En die klachten komen voort omdat die persoon dat en dat heeft meegemaakt. En dat die persoon dat en dat onderliggend al als vaste patronen heeft. En dat is bijvoorbeeld, een voorbeeld kan zijn van een beschrijvende diagnose. Een voorbeeld kan zijn dat Pietje, ik noem hem maar even Pietje, trouwens niet de Pietje van de Bosjesmannen, maar een Pietje in het algemeen. Pietje komt met spanningsklachten en deze spanningsklachten komen voort uit dat hij op zijn werk langdurig onder druk heeft gestaan en overbelast is geraakt. En dat komt omdat hij vanaf kindertijd een patroon heeft van hoge normen en dat hij moeite heeft met zijn grenzen te stellen. Dat is een beschrijvende diagnose. En dan is ook heel erg duidelijk wat er aan de hand is. En dan is ook heel erg duidelijk waar je in de therapie aan kunt werken. Aan dat soort diagnoses hecht ik heel veel waarde. Maar dat is dus de beschrijvende diagnose. Maar we hebben ook diagnoses. Dit klinkt wel heel erg in vaktaal. We hebben de DSM-5. En de DSM-5 is het boekje waar alle psychiatrische aandoeningen in staan. Dus daar staan eigenlijk, wij noemen het in de volksmond diagnoses, maar officieel zijn het klassificaties. En klassificaties betekent dat in de DSM staat van hoeveel kenmerken iemand van iets moet hebben. En dan voldoet iemand aan die klassificatie. Als we bijvoorbeeld hebben over een depressieve stoornis, dan gaan we optellen van iemand die heeft die en die en die en die en die klachten. En als we dat optellen, dan kunnen we stellen dat is een depressieve stoornis. Oké, zo werkt het. Zo wordt de diagnose gesteld. Alleen, daar zit het heel grote manco aan. Nou stel ik die depressieve stoornis. Maar wat weet ik dan over die persoon? Wat zegt dat dan? Ja, dat hij een depressieve stemming heeft. En dat hij zich wel heel erg rot zou voelen. Maar wat zegt dat dan over waar die depressieve stemming vandaan komt? Misschien komt die depressieve stemming wel voort uit overbelasting op het werk. Of misschien komt die depressieve stemming wel voort uit relatieproblemen. Of misschien komt die depressieve stemming wel voort uit traumatische ervaringen uit de kindertijd die die persoon nooit heeft kunnen verwerken. Snap je wat ik bedoel? Zo gaan we al allemaal verschillende kanten op. Dus wat zegt dan nog die diagnose depressieve stoornis? Niet zo heel erg veel, toch? Volgens mij. En daarom vind ik het zo belangrijk dat er altijd wel een beschrijvende diagnose wordt gesteld. Een beschrijvende diagnose waarin heel duidelijk staat dat Pietje aan een depressieve stoornis lijkt, omdat hij in een hele moeilijke relatie zit met zijn partner. Er zijn altijd ruzies in huis, Maar dat daarnaast Pietje is opgegroeid in een gezin waar altijd problemen waren en dat hij nooit echt goed heeft kunnen verwerken. En dat het zich uiteindelijk geuit heeft in depressieve klachten. Want dan heb je iets om aan te werken in de therapie. Dan heb je een ingangspunt. Dan weet je waar we het over moeten gaan hebben. En dan doet het me af en toe pijn dat mensen komen, die krijgen dan een diagnose mee naar huis, geen idee wat ze ermee moeten. En dan denk ik, iemand heeft al klachten. En dan krijg je er nog een diagnose bij cadeau, zeg maar. Omdat de psycholoog het dan moet kaderen. Dat snap ik allemaal wel, dat de psycholoog het moet kaderen. Maar wat heeft de cliënt eraan? Wat heeft die persoon eraan? Waar helpen we mee door dit te zeggen? En vervolgens geen therapie te starten. Waar hebben we hem of haar dan mee geholpen? En hè, wat ik ook net zei, buiten dat therapie geven, werken is aan klachten, hè, klachten reduceren, is therapie ook altijd onderzoeken, ja, maar wie ben jij nou eigenlijk? En wat wil jij in je leven? En iemand weer terug in zijn kracht zetten. En geloof me, als je een therapie begint met, je hebt een borderline persoonlijkheidsstoornis, dan sta je eigenlijk al 10-0 achter om iemand te helpen in zijn of haar kracht te zetten. Want heel eerlijk, als iemand de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis cadeau krijgt, ik noem het maar even cadeau krijgen, dan denkt heel vaak iemand, oh, dan zal er wel heel erg veel mis met mij zijn. Want, we weten ook wel, in de volksmond wordt het vaak gezegd, hè, over mensen die nogal, vooral vrouwen, moeilijk in elkaar zitten, snel boos zijn. Dat is een echte borderliner. Dan krijg je dat ook nog van je psycholoog, een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dan zal het echt wel heel zwaar met mij gesteld zijn. Nou, begin maar aan die therapie. Hè. Ik denk dat je eerst al heel wat sessies nodig hebt om überhaupt dat idee van dat er heel veel mis is, om dat weer een plek te kunnen geven. En Dus ja, vaak is dat, ja, wat voor waarde hecht je eraan? Ik kan me herinneren, een hele tijd geleden kwam een jonge vrouw bij mij. En ze zei in de intake, ja, ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis, die is ooit gesteld. En ik zeg, ja, goed, dat kan, hè? Dat kan, maar wat wil je er verder mee of wat gaan we er verder mee doen? Ik zeg, ik vind het eigenlijk veel belangrijker om jouw verhaal te horen en aan de hand van jouw verhaal te gaan kijken wat we gaan doen in de therapie. En ik ben verder ook niet op die borderline persoonlijkheidsstoornis ingegaan. En we zijn met de therapie aan de slag gegaan. En dit is een jonge vrouw die werkt echt keihard om alle patronen en trauma's uit het verleden een plek te geven. Want dat is eigenlijk waar haar pijn zit. Heel veel ellende uit haar kindertijd. En daar is ze zo ontzettend hard aan het werken om dat te kunnen verwerken en een plek te geven. En deze cliënt is zo therapietrouw. En elke sessie heeft ze klaar wat ze wil bespreken, waar ze het over wil hebben. En na elke sessie gaat ze ook weer heel hard aan de slag. En Ja, goed, ze heeft veel te verwerken, dus het is stapje voor stapje. Maar het is, ik ben zo ongelooflijk trots op haar dat ze dit doet. En ik ben zo blij voor haar dat ze dit doet. En laatst kwam ze en toen zegt ze, Jolanda, ik heb een droom. Ik denk dat ik weet wat ik wil in mijn leven. En dan denk ik, yes, dit is zo mooi. Want dat betekent, als zij gaat zeggen, ik heb een droom, ik denk dat ik weet wat ik wil in mijn leven. Dat betekent dus dat ze langzaam haar trauma's uit het verleden een plek heeft gegeven. Want zolang die trauma's overheersen, is er helemaal geen ruimte om te denken, wat wil ik eigenlijk in mijn leven, wie ben ik en waar sta ik voor, wat zijn mijn dromen. Maar doordat ze nu langzaam aan het verwerken is wat er allemaal overkomen is, daardoor komt er nu ruimte om te zeggen, wie ben ik eigenlijk en wat wil ik met mijn leven. En dat vind ik zo mooi en zo bijzonder om te zien. En dan ben ik zo blij dat ik dit vak mag uitoefenen. En dan ben ik zo blij en dankbaar dat ik mensen hiermee mag helpen. Dat ik mensen mag helpen op het pad van, ze komen binnen met heel veel klachten. En op het pad van, wie ben ik nou eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat wil ik in mijn leven? Want dat is het pad naar het geluk. Dat is het pad naar een zinvol leven. En dat is toch eigenlijk waarom we het doen. Dat is toch eigenlijk de essentie van therapie. De essentie van therapie is toch eigenlijk dat we samen met iemand gaan opruimen wat niet meer dient. En dat allemaal een plek gaan geven. Maar ook dat we samen met iemand gaan kijken, wat is nou jouw pad in het leven? Wat is jouw missie? Wat is jouw passie? Want dan, dat betekent dat iemand er echt verder mee kan. En ja goed, ik word er altijd heel erg enthousiast over als dat lukt. En als dat, als iemand zijn of haar weg kan vinden. En dat is zo bijzonder. Ja, dat is. En dit zijn geen uitzonderingen. Dit verhaal is geen uitzondering. Heel veel mensen in therapie, waar we uiteindelijk van klachten gaan naar zingeving. En waar die therapie ook echt afgesloten wordt en iemand zegt, ja, ik heb mijn plek gevonden in het leven. Ik heb mijn pad gevonden wat ik heb te gaan en ik kan verder. En dat is, dat vind ik en daar ben ik ook echt, daar pleit ik ook echt voor, dat iets heel wezenlijks en essentieels in de therapie moet zijn. Dat is waar therapie om gaat. Mensen weer helpen op hun pad te komen. Daar gaat het om in de therapie. En dat maakt dat ik mijn werk elke dag met heel veel plezier doe. En dat het mij zoveel voldoening geeft en dat ik zo dankbaar ben dat ik dit mag doen. En dat ik mensen als een soort reisleider mag begeleiden op dit pad. Het is begeleiden, hè, want ik doe verder helemaal niks. Hè. Sommige mensen zeggen wel eens, oh, ik ben zo dankbaar wat jij allemaal gedaan hebt. En dan zeg ik, ja, ik heb niks gedaan. Hè. Ik ben met je meegelopen, maar jij hebt het gedaan. En daarom vind ik mijn vak nog altijd het mooiste vak wat er bestaat. En daar ga ik van aan en daar word ik enthousiast van. En dat is wat ik wil, hè. Mensen helpen hun pad te hervinden. En mensen, want ik ben ervan overtuigd, iedereen ieder mens op aarde, die heeft een passie, die heeft een missie, die heeft een droom. En het is zo belangrijk dat wij, en ook wij therapeuten, als je therapeut bent en je luistert, wij therapeuten mensen helpen om zich daar weer in terug te vinden. Want als je therapeut bent, dan weet je dat er mensen komen die ontzettend veel shit hebben meegemaakt. En dat daar natuurlijk aan gewerkt moet worden om dan een plek te geven. Maar daarna, als dat een plek heeft gekregen, dan is het ook onze taak als therapeut om te kijken van hoe helpen we die persoon nou verder? Hoe helpen we die persoon met wat hij of zij echt wil in het leven? En dat, ja goed, dat daar blijf ik voor pleiten. En dat is waarom ik mijn vak doe. En ja, dus daar dat, weet je, en ik zou daar nog uren over kunnen vertellen. Maar ondertussen denk je dan van, ja, Jolanda, jij vertelt hier maar uren over, maar ik hak af. Maar ja, dat is de boodschap die ik wil uitdragen. En ja, ik heb ook heel vaak gezien en ik werk niet alleen maar uit de vakkennis die ik heb vanuit de psychologie. Natuurlijk, hè, die vakkennis is ontzettend belangrijk en die gebruik ik ook elke dag. En, maar daarnaast zet ik ook elke dag de wijsheden in die ik heb opgedaan. Hè, die ik van mensen die we tijdens onze reizen hebben ontmoet. Die verhalen die ik heb gehoord tijdens onze reizen. Al mijn eigen reiservaringen, wat het met me heeft gedaan. En al die ervaringen, al die verhalen, al die wijsheden, die verweef ik in de therapie. Omdat ik denk dat het een hele belangrijke meerwaarde en bijdrage levert in de therapie. En dat het nog meer verdieping geeft in het therapeutische proces. Daarom doe ik wat ik doe. En daarom heb ik mij ook reizende GZ-psycholoog genoemd. Want ja, dit is wat ik doe, reizen. En al die ervaring, al die wijsheden en alle verhalen die ik tijdens onze reis heb opgedaan, die verweef ik met psychologische vakkennis. En ja, dat wordt een waardevolle mix om mensen verder te helpen. Nou, dat was mijn verhaal voor vandaag. En ja, ik vond echt, dit moest ik delen. En dus ik ben ook blij en dankbaar dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. En mocht je de podcast boeiend vinden, interessant en inspirerend vinden, laat een berichtje achter. Vind ik echt heel erg leuk als je dat zou willen doen. En een berichtje kun je achterlaten op Instagram, op Facebook, op LinkedIn. Je kunt ook op de website kijken van www.wereldpaden.nl. En als je een persoonlijke boodschap aan mij hebt, stuur me een DM'tje via Instagram of een berichtje via de Messenger. Of je mag me ook altijd mailen via info@wereldpaden.nl. En voor nu, heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar deze podcast. En ik hoop tot de volgende keer. Hey, groetjes!